Welkom bij De Nieuwe Wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diemp en ik ga praten met Adriaan Schout. Hij is expert van Europa voor het Klingendaal Instituut. Welkom Adriaan. En dat niet alleen, hè. Ook de hoogleraar, dan moet ik hem even op mijn blaadje kijken, hoogleraar European Public Administration aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat betekent bestuurskundige. En je ziet dat heel veel mensen die zich met Europa debat bemoeien, dat zijn economen, dat zijn politicologen, die horen we vaak, luid en duidelijk. Bestuurskundigen lijken zich bescheiden op de achtergrond te houden. Hoe komt dat?
Nou, ik weet niet of bestuurskundigen als wetenschappers bescheiden zijn. Dat zijn wetenschappers vaak niet.
Nee.
Ik denk dat bestuurskundigen die houden zich vaker in grote meerderheden met andere overheidslagen bezig. Hè. Dus de meeste bestuurskunde begint, dat zijn de gemeentes, de provincies en dan het Rijk. Hè. Daar houden bestuurskundigen zich veel mee bezig. En ja. Ja, Europa is een politiek proces en een economisch proces natuurlijk met de interne markt en de euro. Dus ja, het is bijna logisch dat vooral economen en politicologen zich ermee bemoeien.
Ja, toch las ik een stukje, geschreven door Adriaan Schout zelf. Die zei, wat gek dat bestuurskundigen zich zo weinig roeren in dit debat. Waarom vind je dat dan?
Ja, kijk, dan moet je al bijna naar de euro gaan kijken. Hè? Of maar eigenlijk welk terrein je ook pakt.
Laten we meteen beginnen met de euro, is altijd gezellig.
Ja, maar eigenlijk welk terrein je ook pakt. Het gaat om hoe lidstaten intern functioneren. Hè? Die euro, de problemen die de lidstaten hebben, die kun je niet op Europees niveau oplossen. En dat proberen we steeds. En economen komen ook wel met Europese oplossingen aan. En politicologen willen dan verdiepte integratie hebben. Maar problemen die in de lidstaten zelf zitten, hè, daar kom je toch al gauw bij de bestuurskunde uit, hè, die zul je ook op dat niveau moeten oplossen. En eigenlijk is dat een hele rare gedachte, dat je wij op Europees niveau problemen kunnen oplossen die op een ander niveau bestaan.
Dus je zou dan ook niet kunnen zeggen als conclusie, ik las het vandaag, ik meen het weekend in NRC Handelsblad, Carolien de Gruyter, die altijd over Europa schrijft, Europees als het moet, lokaal als het kan. Dat is toch net iets anders dan?
Ja, dat zijn slogans waar ik sowieso een beetje moeite mee heb.
Ja, waarom?
Kijk, heel veel zaken gebeuren gewoon bij de burger dichtbij. Hè. Het gaat over de politie, het gaat over de brandweer, het gaat over de gezondheidszorg enzovoort. Hè. Dus dat moet je ook zoveel mogelijk daar regelen. Je moet je echt gaan afvragen, waar heeft Europa een meerwaarde te bieden? Ja. Nou, en dat is een hele andere insteek dan bijvoorbeeld we heel duidelijk zagen bij commissiepresident Juncker. Hè. Europa moet leveren voor de burger. Hè. De burger moet zien dat de Europa wat de waarde toevoegt, dat de burger wat aan Europa heeft. Ja, maar de meeste dingen heeft de burger wat aan, maar dat zijn toch dingen binnen zijn eigen structuren, binnen het eigen land, binnen de provincie, binnen de gemeente. Het is veel belangrijker om te kijken waarom lopen processen niet en wat kan de EU daaraan betekenen.
Ja. Je zou niet kunnen zeggen, er zijn bijvoorbeeld twee overkoepelende zaken, die kun je wel beter aan Europa overlaten. Daar is Europa juist zeer geschikt voor. Zou je iets kunnen noemen of zeg je, als je het zo vraagt, is er niets?
Nee, kijk. Je hebt overkoepelende bestuurslagen nodig, want je moet coördinatie tussen landen hebben. Het is interessant dat Rutte, of alle Nederlandse premiers, die praten altijd over Europese samenwerking. Ja. Terwijl ze in de commissie, of in zuidelijke landen, praten ze heel veel over integratie. Hè. Daar zie je ook alweer dat wij functioneren van onszelf, maar we willen wel graag Europese samenwerking hebben. Ja. En daar kan Europa natuurlijk wel ontzettend veel in faciliteren. Je hebt daarvoor wetgeving nodig, en bindende afspraken nodig, maar dan heb je ook toezichtstructuren nodig. Maar je zult ook structuren nodig hebben die gaan analyseren. Hey, want waarom loopt dit niet, hè, in Europa? Waarom is Europa achter bij de Verenigde Staten? Die analyse is, dan kom je er bijvoorbeeld op uit. Waarom hebben wij een digitaliseringsagenda in Europa nodig? Nou, voor een groot deel, hè, überhaupt alleen naar omvang te kijken, omdat het in Duitsland niet goed loopt. En dan zou je dus naar Duitsland moeten kijken. Ja, waarom lopen jullie achter? Heeft ook met hun DDR-verleden te maken en andere preferenties. Maar dan moet je dus gaan kijken bij digitalisering ook welke concrete problemen we hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld Duitsland. Ja, kan de Europa en de EU daar wat aan doen? Misschien moet je toch meer gaan overleggen van wat zullen onze gezamenlijke ambities zijn? Hoe kunnen we het beter op elkaar laten afstemmen? Wat voor wetgeving hebben we nodig? Nou, in die samenwerking en die wetgevingskanalen, daar heb je Europa echt voor nodig. Maar taken bij de nationale overheden weghalen, nou, dan moet ik eens even. Dan zou je misschien nog kunnen zeggen defensie. Omdat Nederland natuurlijk kan niet in Afrika ergens een land gaan binnenvallen of zo. Hè. En dat kan Europa ook niet. Maar ja, dan zit je in zulke zware politieke structuren en koloniale verledens en specifieke belangen. Dus nee, maar Europa is dus wel heel erg belangrijk. Maar die ambities van Europa, hè, van integratie en Europa moet leveren. Nee, Europa moet faciliteren en toezien. En diagnosticeren waar zitten de problemen.
Dus laten we zeggen, vooral geen monetaire unie.
Nou, kijk, een zekere vorm van monetaire unie, dat zou natuurlijk wel handig zijn. Hè? Want als je grotere blokken hebt, dan heb je ook wel veel meer te zeggen op de wereld. Maar dan moet je natuurlijk wel opletten, wat voor blok wil je dat het is? Hè? Nou, en daar hebben we natuurlijk een paar ongelukkige keuzes in gemaakt.
Ja, wat is echt een ongelukkige keuze geweest?
De ongelukkige keuze is ook een politiek. Kijk, dit is echt een politiek proces. Hè. Dan moet je kijken naar waarom is die eigenlijk opgericht. En, Nederland stond toch behoorlijk op de rem. Want wij wilden eerst convergentie. Hè, dat je in ieder geval met een monetaire unie komt waar de lidstaten bij elkaar kunnen werken. Hè. Dus ook bestuurskundig dat ze gewoon functioneren, die landen. Dat er rechtsstatelijkheid is, dat transparantie goed geregeld is, dat toezicht op wetgeving. Allemaal van dat bestuurskundige dingen waar je dan naar gaat kijken. Nou, dat hebben we niet gedaan, maar dat wisten we dat belangrijk was. Dus Nederland wilde eerst inzetten op convergentie. Maar Nederland had het voorzitterschap in december 91, het beroemde verdrag van Maastricht. Ja. En ik meen de avond voor die conferentie hebben Andreotti, die Italiaanse premier, en Mitterrand, die hebben gedineerd. En die hebben besloten, ja, dat gaan wij omzeilen, die convergentie, door te zeggen in 91, we voeren hem in 99 in. Ja, en dat was een geniale zet. Tijd is altijd iets bijzonders in Europese onderhandelingen. Want voor de politici om die tafel is 99, ja, dat is bijna een ander millennium. Hè, wie is er dan nog van ons? En, nou, dan hebben we ook nog wel tijd genoeg. Hè, zeker optimisme of naïviteit. Dus de hele cruciale fout is gemaakt door die datum van 99 eraan te hangen. En andere cruciale fouten zijn geweest, Italië toe te laten, waar Nederland ook op tegen was. Nederland heeft vaak wel goede standpunten. Ja. Nou, en dan heb je natuurlijk, dan Griekenland erbij, ja, politiek. Was Nederland trouwens wel weer voorstander van. Maar als je dan Griekenland hebt, ja, dan ook weer Cyprus erbij. Dus een monetaire unie als zodanig is het probleem niet. Maar wel, welke?
Nee, precies. Nou ja, dat is niet helemaal wat de hoogleraar die ik nu even ga citeren zegt. Dat is hoogleraar aan de Oxford University, Timothy Garton Ash. Ook een man die over het Europese project nadenkt, die zegt dit. Wat mij betreft is de Europese Monetaire Unie de grootste vergissing in de geschiedenis van de Europese integratie. We hadden de eurozone, gezien de verschillende economieën binnen Europa, niet moeten invoeren. Maar nu we die eenmaal hebben, moeten we er op de rails houden. Dat zou een nog grotere fout zijn om die uit te schakelen. Ben je het met deze redenering eens?
Nou, er zitten heel veel elementen in waar ik het niet mee eens ben. Bijvoorbeeld dat je het op de rails moet houden. Het zijn van dit soort zwart-witte taal wat hij gebruikt. Het is er, dus je moet het op de rails halen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de realiteit. Ja. Het is niet zo dat de euro gaat vallen. Het is wel zo dat Italië er mogelijk uitgaat. Ja. Maar het is niet zo dat als Italië eruit gaat, dat ze dan ook meteen uit de interne markt gaan. Ze zouden wel gek zijn. Maar misschien zijn ze zo gek. Maar dat zijn dingen die weten we niet. Dus dit soort grote stappen snel thuis, ja, daar moet je mee oppassen. Want je zit dus, dat zijn allemaal van die.
Maar toch gek, hè? Ik als argeloze lezer, ik denk, ik ga met Adriaan Schout praten. Laat ik ook van tevoren even interview lezen met de hoogleraar aan Oxford University, toch een gerenommeerde universiteit. En die zit gewoon flauwekul te verkopen.
Nou, kijk, ja, ik noem dat dus, dat soort taal van mensen, dan noem ik die mensen ook wel eens nostalgisch federalisten. Hè? Was het maar zo mooi dat die euro zou kunnen werken. Hè? Maar je moet eigenlijk oppassen met dat soort grote uitspraken, want de dynamiek die eronder ligt, daar moet je altijd naar blijven kijken. Dus moeten we de euro op de rails houden? Nou, dat, kijk, op zich is zo'n uitspraak, zou ik zeggen, moet je niet doen. Want vasthouden aan bijvoorbeeld landen die er gewoon echt een potje van gemaakt hebben, al 30 jaar niet hervormen. En nu al aanlopen, misschien wel dit jaar, tegen een staatsschuld van 155%. Ja, dan moet je toch tegen dat land gaan zeggen, ja, moet je toch niet eens een keer gaan nadenken over wat je nou eigenlijk zelf wil. Hè? Nou, dan moet je niet gaan zeggen van ja, het Euro-project dat rolt van de rails. Nee, het kan best zijn dat Italië eruit valt.
Dus je kunt zeggen, je kunt gewoon de EU in stand houden, maar bijvoorbeeld zonder Italië. Nu, Italië stop je ook terug in de lieren dan. Dat gaat het worden.
Nou ja, kijk, dit zijn dynamische processen. Hè?
Nee, maar ik probeer dat, een scenario uit te doen. Maar
ja,
ik probeer
ja, kijk, dit soort scenario's zou ik er dus wel naar kijken. Kijk, hou je ze erin op deze manier en het blijft doorgaan zoals dat 30 jaar gaat. En het cynisme in de Brusselse kringen waarin ik wel eens opereer, waar dan de recente beloftes van Italië, van Conte, weer langskomen. Kijk, nu ga ik hervormen en het is belangrijk. En zo. Ja, maar dat hebben we natuurlijk al 30 jaar gezien. Hè? Alleen het gebeurt steeds niet, omdat er hele belangrijke, fundamentele problemen in Italië zitten. De Noord-Zuid tegenstelling enzovoort. Ja. De arbeidsmarkthervormingen. En ja, daar zijn zoveel politieke en andere interne problemen in Italië, dat je het moet afvragen of die uitspraak van hem niet desastreuzer is dan. Ja. Dus je moet gewoon heel reëel blijven kijken. Want zijn oplossing kan misschien nog wel eens desastreuzer zijn door gewoon te zeggen, oké, we staan morgen gewoon op en dan kijken hoe het morgen is. En we gaan ook op de spreads letten. En misschien moet de ECB niet de hele tijd Italië uit de wind houden, maar die wind een beetje. Je moet die dynamiek ook wel gewoon een beetje vertrouwen.
En je moet er ook heel genuanceerd naar kijken. Dat zeg je ook steeds. Genuanceerd is ook, en dat zeggen mensen zoals hij ook. Kijk nou eens even naar Italië en kijk eens naar Nederland. En vergelijk bijvoorbeeld naar de schulden die we hebben. En wij hebben dan waanzinnige schulden geweken met Italië. Als je kijkt naar hypotheek op huizen. Enorme leningen. Dus ook de bankleningen. Studieleningen. Dat hebben Italianen allemaal niet. Dus ja, dan zegt hij, kijk, de Italianen kunnen net zo goed naar ons wijzen door te roepen. Nou, jullie hebben er ook een potje van gemaakt. Want jullie kunnen het goed doen, maar voor een deel op de pof.
Nou ja, deels hebben ze daar ook gelijk in.
Zeker.
Alleen, wij hebben zoveel zaken wel op orde. Bijvoorbeeld, wij hadden de staatsschuld onder de 60%. Hè. Nou, willen wij naar 130% gaan, wat best voor een land als Nederland houdbaar is. Hè, voor Italië is problematisch, maar voor Nederland zou het kunnen. Wij hebben dus enorme buffers. Hè. Wij kunnen dus wel echt wel heel veel opvangen in Nederland. Maar een land als Italië en Frankrijk en België, dat zijn landen dat als daar dingen echt goed misgaan, dan hebben ze zelf geen enkele buffer meer. Kijk, en dan ben je een systeemrisico voor de euro. Hè, dat is Nederland niet. Dus die vergelijking dat Italianen, en dat, ik zie dat in de discussies die ik in Europa heb, gebeurt dat heel vaak. Hè, ja, die zijn bijna blij dat wij ook hoge schulden hebben. Ja, dat is ook een fout. En het is ook een gevaarlijke fout, want daardoor krijg je, als het misgaat op de huizenmarkt, krijg je allemaal spin-off effecten.
Zeebellen met een domino effect.
Ja, nou moeten we ook zeker aan werken. En dan zie je dat Nederland dat ook doet. In dit geval zou het misschien wel beter zijn als we dat wat harder gingen doen. Maar als je over 10 jaar kijkt, dan onder Rutte is bijvoorbeeld heel erg veel veranderd. Hè. Ik kan me van hem nog uitspraken herinneren van het H-woord. Hè. Je kunt op de VVD stemmen, want wij gaan niet aan de hypotheken morrelen. Nou, dat is vervolgens wel gebeurd. Nederland, in Brussel wordt Nederland ook wel de masochisten van Europa genoemd. Hè, als wij onszelf pijn kunnen doen met hervormingen, dan zullen we het doen. Nou, dan moet je kijken wat we gedaan hebben. Hè. Nou, wij hebben ook onze staatsschuld dus ook echt weer enorm teruggebracht. Ja, dan zijn we verbaasd over andere landen die dat niet doen.
Nou ja, zeker. Maar wat we denken dan toch van het argument, even toch op Italië blijven focussen, want daar gaat die Noord-Zuid-discussie natuurlijk nu heel sterk over. Kijk eens even naar Nederland, dus kleine open economie. We zijn totaal afhankelijk van alle anderen, omdat we zo klein zijn. Dus we zijn eigenlijk een soort onderdeel van Duitsland. Dus we zijn ook heel afhankelijk van bijvoorbeeld Italië. Kijk naar de handelsbalans, kijk naar de exportcijfers. Wij kunnen niet zonder ze, we hebben ze nodig. Wat vind je van dat argument?
Waar. Wij kunnen ook niet zonder de Britten. Wij kunnen ook niet zonder de Verenigde Staten. En ook hier is het ook wel weer handig als je in Europa kan samenwerken, zodat je ook nog een beetje gezamenlijke machtsbasis kan hebben. Dat is ook een reden waarom ik helemaal niet zo bang ben als dat de Italianen eruit gaan, wel uit de euro misschien. En dat zal heel veel gedoe geven. Maar of ze dan ook uit de interne markt zullen gaan, ja, ik weet niet of dat verstandig is voor de Italianen. En ik neem aan dat ze dat zelf ook wel zullen zien. Dus ik ben helemaal niet zo bang voor dat alles of niets.
Waardoor ze uiteindelijk toch gaan hervormen. Dat ook, en bijvoorbeeld, als je dan kijkt, en dan ook eerder de Noord-Italianen dan de Zuid-Italianen, ook een enorm verschil. Delen van Italië worden toch altijd ook uitgehaald en uitgepikt om te roepen, kijk eens, als je daar 10 factoren op loslaat of 10 indicatoren, dan zie je hoe welvarend zij zijn. Ja. Voor een deel zelfs meer dan wij in Nederland. Dus ja, ook Italië is onderling is één groot land, maar verschilt enorm.
Nou ja, let er ook vooral op dat je zo dus niet Europa moet gaan opbouwen.
Nee.
Hetzelfde is hier in België. Even terugkomen op het argument van... Maar voor Nederland is die interne markt toch zo belangrijk? Of is Europa zo belangrijk? Hè? Want dat zijn van dat soort argumenten, zoals Timothy Harton Gash nou ook had. Hè? Ja. Het zijn van die grote argumenten. Die zijn van die one-liners waarbij het denken ophoudt. Maar ja, kijk, als Italië uit de euro valt, dan blijven ze vast wel in de interne markt. En als ze niet in de interne markt van, ja oké, dan is er zoveel aan de hand. Ja, ik zou me dus dat soort argumenten ook niet laten blackmailen in Europa. Van ja, maar jullie moeten betalen, want de interne markt, daar verdienen jullie zoveel aan. Ja, dat is geen reden om Italië eindeloos krediet te blijven verschaffen. Of nog erger, nu gewoon geld te gaan geven. Het worden geen kredieten meer, tenminste daar gaan de discussies over. Nee, je zult toch ook de hele tijd reëel moeten blijven kijken naar, oké, wat staat er op het spel? Stort de export naar Italië in als wij nu niet instemmen met dat noodfonds wat er gemaakt wordt? Het zijn allemaal van dat soort maar makkelijke argumenten, maar de realiteit is veel dynamischer.
Maar is realiteit zo dynamisch? Dat weet ik niet. Het gaat juist heel erg langzaam natuurlijk in Europa. Er is al heel veel kritiek, maar ze blijven toch allemaal bij elkaar.
Dat komt door de ECB, hè? En dat is natuurlijk wat
natuurlijk,
niet
natuurlijk.
Dat moet er gebeuren.
Nee.
Als je landen uit de wind gaat halen, omdat ze in de problemen zitten. Ja, dan het is natuurlijk een algemeen probleem
maar
in Europa.
Toch, mag ik toch even reden? Komt het nou door de ECB? Want zo blijf je naar elkaar wijzen. Of komt het toch door de politiek? Want de politiek vond het wel lekker handig. Dan hoeven wij geen besluiten te nemen. Laat het maar aan de ECB over.
Nou, twee punten als ik mag. Eén Zeker. Heeft het met het algemene punt van toezicht te maken. Kijk, als je regels hebt, heb je toezicht nodig. Nou, we hebben wel regels, maar het toezicht, of dat nou uitgehold wordt door de ECB, of omdat de commissie het toezicht niet heeft op Italië. Dit is natuurlijk een hele rare figuur in Europa. En dat is natuurlijk een van de grote paradoxen, dat Europa is het echte Europese instrument is wetgeving. We hebben geen leger, we hebben geen belastingen. Het gaat in Europa om de wetgeving. Maar daar moet je ook toezien. Nou, maar ook op de zaken waar het moeilijk is. En dat is natuurlijk iets waar Europa het echt niet goed doet. Nu, je politieke argument. Kijk, elk land beleeft Europa anders. Ik heb wel eens gezegd, Europa is voor zwakke landen. Ja. Frankrijk heeft Europa nodig voor de geopolitieke macht. Hun economie functioneerde niet goed. Daarom wilden ze graag met Duitsland optrekken, want dan hebben ze geopolitieke macht. En in die verhouding heeft Frankrijk een aparte status. Ja. Nou, Duitsland had Europa nodig om weer mee te spelen, om economisch op te bloeien, maar om ook weer een politieke actor op het wereldtoneel te kunnen zijn. De Duitsers zijn nog steeds heel erg bang om dat zelfstandig te zijn. Dus dat is een soort zwakte waaruit Duitsland komt. Ja. Griekenland, Italië, Portugal, Spanje kijken naar Europa als, ja, we hebben die solidariteit nodig. En wij zijn de echte Europeanen, want wij zijn voor een solidair Europa. Ja. Wij zijn echt, komt ook vanuit de zwakte. Noordelijke landen, zoals wij, Nederland, die praten over samenwerking. Hè? Dus, wat ik al zei, niet over integratie. Denemarken, die is daar nog luchtiger in. De Denen zeggen, ja, gaan jullie toch lekker die euro doen? Wij doen niet mee. Hè? Denemarken heeft opt-out. De Zweden hetzelfde verhaal. Waarom Finland toch weer mee is gegaan, is omdat voor Finland Europa met de oostgrens met Rusland, is voor Finland, die zit weer in een zwakkere positie. Nederland zou wel eens een keer wat meer ook de sterke rol kunnen spelen van, nou ja, doen jullie die euro, wij doen even niet mee. He, dus dat is ook politiek. Namelijk.
Maar het is ook politiek, dus dat betekent eigenlijk, als je er zo over praat en alles gewoon op tafel legt, dat je ook zegt, nou ja goed, ik zou als Europa-expert van Klingendaal, ik ben ook hoogleraar, ik heb er goed over nagedacht, ik weet er alles van, dan zeg ik, nou zo'n niks zit, zou helemaal niet zo'n gek idee zijn, dat zou je ook kunnen overwegen, dan hoef je echt niet bang te zijn dat de boel indondert.
Wat?
Als we besluiten tot een nexit?
Oh, dat zou ik helemaal niet doen. Nee, ik zou vooral deze samenwerkingsstructuren die we hebben ook echt koesteren.
Oh, dat is toch net wat je net begon over Denemarken en Zweden. En die zeggen
ja,
ook
maar
van,
kijk, die euro, dat is
makkelijk.
Maar goed, er zijn weinig mensen die nog zeggen dat de euro in deze vorm een goed instrument is. Hè. Dat hadden we gewoon niet moeten doen. En daarbij hebben de Denen, denk ik, een verstandigere keuze gemaakt.
Nee, maar het gaat erom, zeggen, kun je, nee, natuurlijk,
je hoeft er toch daarmee niet uit te gaan.
Nee, zeker, maar je kan ook besluiten, dat is het punt, als het niet goed is, dan kun je het inderdaad inderdaad zeggen, nou, daar kun je net zo goed eruit gaan. Maar je zegt, het is wel verstandig om er dan, ja, is het verstandig om er dan toch in te blijven?
Nou, kijk, dit zijn natuurlijk voor deze regering, denk ik, op dit moment echt hele cruciale vragen die spelen. Hoe ga je met Italië om?
Tuurlijk.
Hè? Maar bijvoorbeeld wat ik heel vaak ook in discussies tegenkom. Het Europese begroting, de Europese begroting. Hè? Nou, ik heb daar zelf regelmatig onderzoek naar gedaan. Nou, ik heb ook wel eens een stelling ingenomen. Nou, halveer hem nou eerst maar eens een keer. En ga dan kijken wat je echt nog verder nodig hebt. Hè? Ja. Want er zitten natuurlijk, er zitten landbouwgelden in. Er zitten regionale gelden in. Het zijn entitlements, het zijn opgebouwde rechten. Ja, die geven landen heel moeilijk meer weg. Maar dan zit je dus met een begroting die eigenlijk de toegevoegde waarde dan van is niet zo gering. Maar als je dus zegt, we willen bezuinigen in Europa op het EU-budget, dan ben je anti-Europees of eurokritisch. Maar je bent toch in Nederland als je zegt, nou, we moeten toch eens een keer naar die post op de begroting kijken. Of we moeten ons budget eens met 10% naar beneden. Dan ben je toch ook niet anti-Nederland.
Hè? Nee, maar dus daar blijf je nog keurig binnen de nuance. Maar als je echt grote besluiten moet nemen, dan zeg je, het zou verstandiger zijn om die en die reden om uit de euro te gaan. Het zou verstandig zijn om tot een nexit te besluiten. Of juist niet, hè? De discussie is enorm emotioneel op dit moment. Zeker over dit onderwerp. Ja. Noord ten opzichte van Zuid. Dat zijn natuurlijk de serieuze, cruciale punten. En daar kun je argumenten voor en tegen voor verzinnen. En stel dat nu Adriaan Schouten, je bent gelukkig wetenschapper, daar ben je denk ik blijer mee dan dat je wanneer politicus zou zijn. Dan zou je een andere keuze besluiten. Maar als je politicus zou zijn, waar zou je toe besluiten als het om de euro en een mogelijke nexit gaat?
Ja, kijk, economieën en samenlevingen, politieke situaties zijn altijd dynamische omstandigheden.
Ja.
Ik zou die dynamiek zou ik veel meer opletten. En ik zou ook niet ik zou huiverig zijn om de dynamieken die je ziet de kop in te drukken. Als we dus zien dat Italië in de problemen komt, dan hoeven we daar niet zo bang voor te zijn. Ik denk dat het dus ook een vergissing is geweest door de prikkel tot hervormingen bij Italië. Maar dat heb ik al heel vaak gezegd. Die moet je niet wegnemen. Maar die hebben we wel weggenomen. En Italië heeft daardoor gewoon geen groei gehad. En dat is al ongeveer, even uit mijn hoofd, 25 jaar zo, of 30 jaar. Hè. Dus dat werkt niet. Maar haal die prikkels ook niet weg. Wees ook niet zo bang voor die prikkels. Dat is natuurlijk waar Europa heel erg goed in is. De hele tijd roepen, het gaat fout. En Europa zorgt voor vrede. En dat zagen we ook bij het Oekraïne-referendum, ik geloof dat het Brinkhorst was, dat als je nee stemt tegen het Oekraïne-referendum, dan krijgen we oorlog. En de euro is een, daar verdienen we heel veel van. Het is van dat zwart-wit, die grote, de werkelijkheid, ja, vertrouw een beetje op de dynamiek. En we hadden veel meer Italië zijn gang moeten laten gaan, maar dan wel binnen het krachtenveld van de internationale politieke economische omstandigheden.
Ja, maar uiteindelijk kom je dan door de dynamiek kom je in de situatie terecht, net als nu, dat je moet besluiten wel of niet tot een herstelfonds. Dan zie je opeens Merkel een draai maken. Een duidelijke draai maken zelfs. En zeggen, nou, dat herstelfonds is ongelooflijk belangrijk voor de duidelijkheid. Het bestaande uit leningen en giften. Kunnen we niet anders? Dan krijg je weer die zoals jij het dan noemt, die grote taal. Want daar hebben wij, daar kunnen wij Europa bij elkaar houden. Heeft Merkel daar een verkeerde draai gemaakt of niet?
Nou, ik denk niet dat Merkel een draai gemaakt heeft. Maar Merkel is wel heel goed in van...
Ik denk dat ze geen draai gemaakt heeft? Altijd op dezelfde koers gevaren heeft?
Ja. Dat denk ik, ja.
Oh, dat denkt zij zelf. Maar leg even uit dan. Wat is het?
Nou, eerst even over Merkel. Merkel heeft de neiging om allemaal dingen te zeggen. En die het heel goed doen. Wir schaffen das, enzovoort. Ja. En wenn der Euro scheitert, dan scheitert Europa. Ja. Zo, dat soort uitspraken. Ja, dat zijn typisch dat soort uitspraken. Hè. We hadden het net al... Dan ben je dus bang voor de dynamiek. Maar zo werkt het niet. Je zult altijd die dynamiek hebben. Nee, Merkel is bij uitstek een dame die zeer behoedzaam opereert. Heel veel opties openhoudt. Van tevoren ook al wel heus heeft zien aankomen dat er een belletje komt van Macron. En zegt, we moeten weer eens op een podium en in de media een persmoment hebben. En dan mooie dingen zeggen. Nou, daar komt dan iets uit. Hè? Daar zal ook zeker wat van landen. Maar niet in de vorm zoals het nu is. En we weten ook uit allemaal Duitse kanalen dat deze discussies ook in Duitsland zeer, zeer gevoelig liggen. En ook in Duitsland zijn ze er wel van overtuigd dat dit om dermate grote bedragen gaat, dat als dit slecht gaat, hè, als de berichten van corruptie of het is ineffectief en in Italië loopt het niet, hè, dat weten ze heus wel, dat dit soort grote bedragen, terwijl het geld wat we nu hebben al niet opgemaakt kan worden. Hè. Dat, ja. Bijvoorbeeld het geld voor Spanje, daar hebben ze echt moeite mee om het op te maken. En dat, is nog niet eens, dat zijn nog niet eens de nieuwe fondsen. Dus men kijkt heus wel verder dan dat. Dus dit is een politiek spel wat we nu zien, waar echt een hoop rationaliteit in zit. Nou, en als er nou echt aangetoond wordt dat er bepaalde fondsen nodig zijn, dan zullen die er ook wel komen. Maar zover zijn wij nog lang niet. En er zijn nog heel veel mogelijkheden om tot compromissen te komen door bijvoorbeeld wel fondsen klaar te zetten. Maar daar moet je dan een beroep op gaan doen. Dus misschien komt dat herstelfonds er wel, maar dan zullen we moeten kijken of je eraan voldoet. Hè. Dus dat is weer de platheid waarmee Europa ook gewoon gepresenteerd wordt.
Ja, het is interessant, omdat ze dat is ook het spel, vind je, dat ook Merkel tot in de vingerspitsen beheerst en dat ook op deze manier doet. Maar dan ook in haar kiel zag iemand als Schäuble, hè, die echt als een stevige havik bekend stond. En nu, tenminste, tenzij jij zegt dat het framing is, maar nu wel zegt, nee, het komt erop neer, we moeten die Italianen toch steunen. Dat is beter voor Europa. En daar waren mensen wel verbaasd over, want die dachten, hè, Schäuble.
Nou, in het midden zit dus de Duitse spanningsveld van, we willen wel doorgaan, maar we zijn niet gek. En dat is precies wat je ziet. En dat kun je ook niet eenduidig uitleggen. He, en er speelt nog iets anders mee, dat is dat de Duitsers hun rol in Europa gaan veranderen. Ze zijn niet meer het onderdanige land wat kapot is gemaakt door de Tweede Wereldoorlog. En hebben een eigen reputatie helemaal te barrels gegooid. Maar het is het land wat veel meer een groot land gaat worden. Maar wel een groot land onder Merkel wat zijn verantwoordelijkheden neemt. Ja. He, dus ze willen ook heus wel nadenken over die fondsen. En dan gaat Nederland harder roepen, nee, dat willen we niet, maar we moeten ook wel harder roepen om toch tegen Duitsland een beetje aan te blijven schurken. Om te zeggen, nou, let op, wij zijn er ook nog en we willen het niet. En dat heeft ook echt een functie. Maar hier komen wel, kijk, ik ben ook helemaal niet zo bang voor dat fonds. Zoals het er nu is en wat de commissie presenteert, ben ik er gewoon echt op tegen.
Waarom?
Want dan gaat Europa kapot maken. Dit gaan de burgers gewoon niet accepteren. En dan komen de fondsen uit die Italië niet nodig heeft. En de commissie kan dat helemaal niet toezien. En wil je echt infrastructurele projecten gaan voeren, dan moet je echt weten wat er op de grond gebeurt. Dus dat moet je ook niet op deze manier gaan
doen. Maar hoe moet het fonds er dan wel uitzien?
Nou ja, kijk. Dat is natuurlijk wel gewoon, maar goed, dan gaan we de techniek in. Maar kijk.
Ja, maar het moet uit te leggen zijn.
Ja, nee, het is zeker uit te leggen.
Als iets zo complex is dat wij het niet kunnen begrijpen.
Nee, maar kijk, hoe het fonds er wel uit moet zien. Dan moet je toch je prioriteiten gaan stellen van de problemen die er zijn. Welk probleem wil je nu als eerste aanpakken? Welke problemen moet je aan gaan beginnen? En ik zou er echt voor pleiten om voor Nederland om daar heel actief bij betrokken te zijn. Om te kijken, oké, Italië zit in die positie. Hè? En eigenlijk gebeurt iets raars. Want je zou dit probleem los kunnen koppelen van corona. Hè? Want wat er nu ook door Nederland gezegd wordt, ja, maar we moeten wel kijken van, wat heeft dit fonds met corona te maken? Ja, maar die corona, als er geen tweede golf komt, dan zijn we eigenlijk alweer nu een beetje de economie aan het opstarten. Hè? En er wordt alweer groei voorspeld voor straks. Dus dat corona is, dat is wel een beetje geweest. Dus we zullen nou echt moeten kijken dat die klap die geweest is, hoe kunnen we nou zorgen dat die economieën resilient, dat die veerkrachtig worden.
Maar het was wel een tijdelijke keiharde klap natuurlijk. Hè? Dat zien we ook.
Daarom
in
is
alle
het
cijfers blijkt nog nooit zo erg als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oftewel, er is wel iets gebeurd.
Precies, maar dat wil niet zeggen dat we die coronafondsen nu voor healthcare, hè, voor gezondheidszorg moeten gaan gebruiken. Maar dat we wel moeten gaan, we zullen dus ook moeten weten, welke sectoren zijn nu getroffen? Maar dat is niet de vraag welke sectoren zijn nu getroffen, maar de vraag is welke sectoren hebben post-corona kansen van slagen. En dat is natuurlijk al een hele andere. Want als we gaan kijken, oké, die sectoren zijn getroffen, dan ga je dus in oude sectoren geld stoppen.
Ja, maar dat snap ik. Je gaat afscheid nemen van sectoren. Die waren voor corona ook al gestopt. Daar hadden we ook al niks aan. Dus nu stopt alles natuurlijk. Waardoor kan gaan? Alitalia.
Ja.
KLM in Nederland.
KLM in Nederland. Maar goed, kijk, laat KLM Nederland zijn fouten maken met KLM. Dat moeten wij doen, dat moeten we dan betalen.
Ja.
Maar als Italië dat gaat doen, ja, dan zal dat uit misschien wel voor een deel uit Europese fondsen moeten komen. Ja, en dan gaan wij er ook over mee nadenken. En misschien wel zeggen, ja, wij mogen KLM wel redden, maar jullie, dat is dan oneerlijk.
Dat wil je voorkomen, dat soort discussies.
Ja, maar kijk, dan zou je, kijk, ik zou veel eerder gaan kijken naar wat klopt er niet op de Italiaanse arbeidsmarkt. En heeft Italië wel voldoende echt ook sociale buffers? Hè? Hebben ze wel een functionerend... kijk, als je hier je baan verliest, dan staan er allemaal structuren en procedures klaar. En ook nog opvangfondsen. Dus onze economie is wat dat betreft ook veerkrachtiger. Dat ontbreekt redelijk in Italië. Hè? Dus daar moet je in gaan investeren. Dus als ik naar ga kijken naar van hoe zou je het fonds inrichten, dan zou ik dus gaan een lijstje met prioriteiten maken. Van dit zijn echt de belangrijke knelpunten. En dan zou ik ook gaan zeggen, oké, voor dat soort zaken moet je dus echt naar de kapitaalmarkt. Hè? Want het zijn bijvoorbeeld Italiaanse investeringen die echt puur Italiaans zijn. Dan zijn er misschien Europese investeringen die boven Italië uitstijgen. Nou, daar zou je dus naar Europese investeringsfondsen kunnen kijken. Ja, en dan zijn er heel veel andere zaken waar je moet kijken. Oké, Italië, ja, ga maar gewoon naar de kapitaalmarkt. Of misschien moeten we wel jullie schuld gaan...
Maar het lastige van dit verhaal is, dat heeft in zekere zin Hoekstra gedaan. Die had daar niet veel woorden voor nodig. Hè. Die gingen keihard tegen in. Dus je hoort meteen ook in Italië. Wat denkt zo'n man wel van zo'n klein landje als Nederland die ons even de les komt lezen? Daar komt dit verhaal toch bijna op neer van, oké, er komt geld aan, maar dan moeten jullie precies doen als klein land. Zeg tegen een groot land, jullie moeten wel precies doen wat wij doen. Kijk maar, dat kunnen we met cijfers ondersteunen. Het kan een goed verhaal zijn, maar dan zou je bijvoorbeeld tegen Hoekstra gezegd hebben van, goed dat je excuusie voor aanbiedt, of goed dat je deze woorden terugneemt. Of heeft hij gelijk gehad dat hij er zo hard in ging?
Nou, voor zover ik het heb kunnen nagaan.
Vanuit de media.
Want het is vooral de Portugezen, over kleine landen gesproken, de Portugal heel erg boos geworden. Nederland is een weerzinwekkend land genoemd door Costa.
Maar de Italianen waren ook boos.
Italianen waren ook al boos. Maar kijk, dat is natuurlijk een die zijn heel erg boos, omdat die zijn ontzettend bang voor het ESM. Het ESM, dat zijn de mannen in zwarte pakken.
De Europese stabiliteitsmechanisme. Ja.
Hoekstra legt echt feilloos de vinger op de zere plek. En dat is in elke economie zo. Dat is ook in een bedrijf zo. Dat is ook in onze privéhuishouding. Wij zullen buffers moeten hebben. Ja, en dat...
Maar daarmee zeg je dus, het is goed dat hij ook deze forse taal gebruikt heeft. Dat is wel een keer nodig om ze wakker te schudden.
Ja, ik denk dat Nederland ook gewoon moet zeggen, ja sorry, dat is ook gewoon zo. We willen best betalen, hè? We willen best wel solidair zijn, want we zien ook wel dat het... dat hoef je nog niet eens te zeggen, het is in ons eigen belang. Maar je zou kunnen zeggen, het is voor de... Ja, zo gaan we niet met elkaar om, kun je ook zeggen. Hè? Want ik denk helemaal niet dat Nederland zo berekenend is in die zin dat het in ons belang moet zijn. Ik denk dat...
Nou ja, maar, welbegrepen eigen belang mag natuurlijk.
Ik heb er ook geen moeite mee, maar ik denk niet dat je altijd zo berekenend hoeft te zijn. Hè? Als in België de dijk doorbreekt, hè, dan gaan wij ook niet berekenen wat dat betekent voor Nederland. Maar dan gaan we gewoon helpen, want wij kunnen gewoon helpen.
Ja, dus, dat is nu met Italië, met corona natuurlijk wel het geval.
Ja, met corona is dat ook zo. Maar als Italië nou echt gewoon met een goed verhaal zou komen van, nou, we willen dit en dit en we hebben zoveel geld nodig enzovoort, dan denk ik dat Nederland niet gaat zitten berekenen. Maar dat de stemming ook wel anders is. Hè? En daarmee is Europa ook wel meer dan de lidstaten. Omdat mensen die hier... Nederlanders zijn overigens zeer... Iedereen denkt altijd dat Nederland heel erg eurokritisch is. Maar Nederlanders zijn heel erg voor de EU. Hè? Maar
dan wel als je nu een referendum zou houden. Hè? Als je dat nu op dit moment zou doen, deze week. En nu speelt alles in de emotie, hè? Bijna elk terrein. En die maatschappij leven nu toch een beetje. Dus Noord-Zuid, Europa, stevige clash. Daar kun je ook helemaal gek maken. Dat hangt er vanaf wie het beste kan verwoorden. En wie daar de handigste termen en etiket op weet te plakken. Als je vandaag de dag een referendum gaat houden, wilt u dat Nederland in de EU blijft of Nederland eruit gaat, dan zijn waarschijnlijk 76% zegt voor. We willen dat we in de EU blijven.
Ja.
Dat is een beetje de verhouding nog steeds. Zou vandaag nog steeds zo zijn?
Ja, dat is wel mijn inschatting. En dat zal ook echt nog. Dat is ook heel stabiel. Hè.
Maar we weten wat Adriaan Schouten zou willen. Zou die ook zeggen van...
Zeker in de EU blijven.
En in de
zeker
euro
in de euro blijven. Maar kijk, het is iets. Men heeft het vaak over vertrouwen. Hè. Want er is natuurlijk wel wat aan de hand. Hè. Nee, maar dat is het niet, denk ik. Ik denk dat het respect veel erger is. Het is niet zozeer dat... Kijk, als de commissie niet toeziet, ja, eerst verliezen we ons vertrouwen erin. Maar op een gegeven moment, voor mijn gevoel is dat iets erger. Op een gegeven moment verliezen we ook ons respect ervoor. En dat is natuurlijk wel, als je geen respect hebt voor je bestuurssystemen. Wij hebben respect. Het is niet zozeer dat wij het vertrouwen in onze rechtsstaat hebben. Dat hebben we. Maar we hebben er ook respect voor. We gaan staan in de rechtbank. Dat is respect. En waar we in Europa, en daar moeten we wel voor oppassen, is dat we niet het respect voor Europa verliezen. Het respect voor von der Leyen. Zoals we toch ook het respect voor Juncker wel verloren hebben.
Ja, dat is in de hoogste kring aan toe. Ja, er werd een grap over zijn drank gebruik gemaakt. Als dat collega's doen op het hoogste niveau, dan is dat eigenlijk voorbij.
Het respect. Ja, maar dat is ook
wel... interessant dat je zegt vertrouwen. Het gaat altijd om vertrouwen. Natuurlijk, maar dit is inderdaad een stap verder en groter.
Ja. En
de dorpsdokter die gewoon zijn respect kwijt is geraakt en dan nu op groot niveau.
Ja, ik denk ook wel eens dat we dat zien in lidstaten onderling. Dat wij maakten allemaal grappen over de Italianen misschien. En we hadden het over knoflookvreters en weet ik veel wat we allemaal.
Het is een beetje de luie Italianen en de hardwerkende Noord-Europeanen. Ja, maar dat is natuurlijk ook een cliché.
Dat zijn echte clichés, absoluut. Want het gaat niet over je kunt wel, het gaat niet om het harde werken. Het gaat natuurlijk in wat voor systeem je doet. Want als je hard werkt in een corrupt land, dan schiet je gewoon niks mee op.
Laat ik zeggen, zij maken Dijsselbloem, zij maken de geld op een drank en vrouwen. En dan later ook nog bij ons op bijstand komen vragen.
Kijk, daar zie je dat het respect er gewoon niet is. Hè? En dat is wel een zorg. Maar dat is vooral, ik zeg dat ook wel eens in die discussies met soortgenoten van denktanks en wetenschappers in Europese dingen. Van let op het respect. Hè? Want dat is, als we het respect verliezen, dan kun je ook geen beroep doen op welbegrepen eigen
belangen. Maar wat zeggen ze dan? Hè? Want dat vind ik interessant. Wat zeg als je dat in die kringen roept? Dan komt dat hard aan natuurlijk, want daar gaat het om. Dat wil je niet. Dan ben je af, dan ben je klaar.
Nou ja, dat verklaart ook wel waarom ik niet mijn excuses zou aan hebben gehad. Maar ik denk dat hij dat ook voor binnenlands gebruik gedaan heeft, trouwens. Dat zal iets in het politiek niveau zijn geweest.
Dat kan politiek strategisch zijn.
Maar kijk, wat wij natuurlijk in deze coronatijd hadden, dan hadden we overleggen via Zooms. Hè? Dat was ontzettend prettig, want dan kon je gewoon ochtends, middags of 's avonds kon je gewoon met een club soortgenoten een onderwerp bespreken. En dan viel het mij op dat, ook al had ik nog niks gezegd, maar ik als Nederlander kreeg dan direct de wind van voren. En ook echt fel. Jullie begrijpen het niet. Hè? Ja. Jullie, terwijl wij 's ochtends in de familie nog op de bank een internetbegrafenis hadden gehad, hoor ik dan, ja, maar jullie weten niet hoeveel doden hier gevallen zijn. Hè? Want de corona heeft ons ook keihard geraakt. Hè? En ook persoonlijk. En dan krijg je die wind krijg je echt keihard.
En dat was de wind uit van Italië dus naar jou.
Ja, en Portugal en Spanje en Frankrijk. En dan, ja, meestal laat ik wat grafieken zien over de bestuurskracht van lidstaten. En wat ik eigenlijk vaak laat zien is het vertrouwen wat burgers hebben in de overheid en in de EU. En dan zie je dus dat de meeste landen hebben veel meer vertrouwen in de EU dan in hun eigen overheid. Ja, en dan vraag ik dus, ja, op welk niveau zou je dan beginnen om te kijken waar de problemen opgelost moeten worden? En dan zijn, het is geloof ik nog niet gebeurd dat dan de stemming niet volledig omsloeg. Want dan is het, ja, onze overheid deugt niet. En ook uitspraken als, ja, maar de EU moet dat geld ook niet aan onze overheid geven, want dan komt het alleen nog maar in nog meer corrupte structuren terecht. Het is dus niet zo terug naar respect. Er is eigenlijk ontzettend veel respect voor Nederland. He, achter die boosheid zit ook heel veel respect. He, wij zijn Nederland niet. En was het maar zo. En wij hebben het hier niet goed geregeld.
Maar niet in eerste instantie, dat is duidelijk. Als ze in eerste instantie zo op je reageren, dan zegt iedereen, degene die aan die hoek staan, zeggen, dan zie je wel, dat komt omdat Hoekstra die lompe uitspraken gedaan heeft. Maar als je dan verder gaat zeggen, dan zijn ze juist blij met hem.
Ze zijn er niet blij mee, maar ze zijn ervan overtuigd dat ze zelf hele grote problemen hebben. Ja. Maar ze worden ook wel panisch. Terecht ook, want ze zien ook dat ze er niet uitkomen.
Ja.
Ik zal het niet met naam en toenaam noemen, want het zijn
natuurlijk
ook
welkom op.
Dat zijn ook kennissen van mij. Maar die hebben natuurlijk ook hun ouders die hun pensioensystemen toch aangetast zien worden. Maar daar zijn dan ook wel weer familieleden, broers en zusters van afhankelijk. En die zijn ontzettend bang dat als we met zulke staatsschulden, als bijvoorbeeld, ja, als je op 100% zit, dus bij Spanje of kijk naar Portugal veel meer en Italië. Ja, dan ben je ook wel heel erg bang dat die zwarte mensen van het ESM komen. Dat is gewoon echt ook angst, dat moeten we ook begrijpen. Dat die gaan komen en die gaan dan zeggen, oké, en nu is het genoeg geweest. Jullie moeten deze en deze maatregelen nemen. Dat is ook gewoon paniek.
Je wordt dan bijna echt onder curatele gesteld en je denkt, er blijft niks voor ons over. Dat is het grote gevaar.
Wij gaan een crisis in en waarom helpt Europa ons nou niet? Ja, en dan zal toch het antwoord moeten zijn, maar in discussies waarin ik gezeten heb, is dan ook altijd oké. Maar wat kun je dan doen? En dat is. En dit is echt een belangrijk punt.
Nu komt het belangrijk punt. Kom op, zeg. Wat is het nou?
Kijk, de echte discussie die wij moeten hebben in Europa. Ik heb laatst voor Vereniging Bestuurskunde heb ik die vraag ook neergelegd, geen antwoord opgekomen. Hoe kun je toezien in Europa? Want dat is het echte probleem. Wij kunnen wel regels maken. Wij kunnen wel zeggen, lidstaten, jullie mogen maximaal 60% staatsschuld hebben. Staatsschuld, hè? Niet begrotingstekort, staatsschuld. En daar mag je ook wel overheen, maar dan heb je ook weer regels om dat met zoveel procent per jaar af te bouwen. Daar mag je dan 20 jaar over doen, hè? We kunnen die regels wel maken en die zijn heel erg belangrijk voor een monetaire unie. En veel belangrijker dan de vraag over het geld is het vraag over het toezicht. Hoe gaan we toezicht regelen? Toezicht op dat het geld ook goed besteed wordt. Toezicht op dat die euroregels
ook worden gehandhaafd. Ik snap het wel, als je dan toch praat over...
En daar hebben we het niet over.
Dus
bestuurskundigen moeten daar echt aan praten en economen moeten daar meer over hebben.
Ja, als dat het punt is, is dat heel opvallend dat je zou zeggen, zet altijd disciplines bij elkaar aan tafel. Je hebt altijd met elkaar te maken. Je hebt raakvlakken die met elkaar, heel veel met elkaar van doen hebben. Maar toezicht, daar is altijd kritiek van anderen, veel economen ook natuurlijk altijd op. Ja, maar wacht even, heb je het over respect en waardering? Dan moet je niet met toezicht beginnen, want dat werkt. Dat betekent dat je iemand dus niet vertrouwt. Dus toch controle.
Ik ben ook wel eens een keer gewoon echt, dat vind ik vrij bizar. Als ik allemaal mensen met Keynesiaans geloof wil praten, dat in Italië wel goed komt als je maar Keynesiaans beleid voert. Ja. Ik wil zeker geloven dat dat op de korte termijn leidt tot meer werkgelegenheid. Deels in de maffia misschien. Maar op de lange termijn is dat, je kan zoiets wel zeggen, maar dan moet je het in de context plaatsen van, oké, zijn dit gewoon veerkrachtige overheden aan het worden? Nou, als het antwoord daarop nee is, heeft het geld geen zin, maar gaat het alleen maar verder het respect uit.
Ja, dus het begint inderdaad met, dat is de beste stap die je nu kunt zetten, meer toezicht in Europa. Maar meer toezicht van wie? Moet er dan weer een nieuw instituut worden opgetuigd? Of weer een nieuwe commissie?
Nou, de Europese Commissie. Kijk, hier spelen ook een aantal zaken. En hier heb ik toch ook wel echt forse, stevige kritiek op Nederland. De Europese Commissie heeft het echt laten zitten op deze terreinen. En dat moeten we ook gewoon hardop durven zeggen. En wat heeft Nederland nou nagelaten? Nederland heeft zich eigenlijk nooit met de Europese Commissie bemoeid. En wij hebben ook een zeer matig plaatsingsbeleid van ambtenaren of weet ik veel wat voor mensen je daarin wil hebben. Fransen zijn daar veel actiever mee, houden ook hele andere lijnen over.
Je zet er ook de beste mensen in.
Ja, en houden die weten ook wel, denk ik, beter. Het is heel moeilijk om hier wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Er is wel onderzoek naar, maar dat is natuurlijk omdat je hier in een soort personele sfeer terechtkomt. Wat de indrukken zijn dat de Fransen daar ook veel beter grip op houden. En kijk, als je bijvoorbeeld een man die gewoon, dat kan openbaar, een topambtenaar die daar zit, Koopmans, die zit op het EU-budget, waar Nederland eigenlijk de grote tegenspeler is. Hè. En dan, kijk, dat zijn wel bepaalde zaken waarvan je denkt, oké, meneer Koopmans is een Europese ambtenaar.
Ja.
Dus die denkt vanuit zijn Europese ambities. Maar de Nederlandse blik is toch anders. Alle landen hebben een eigen blik op Europa. Ja. Hè? De Nederlandse blik is, we willen er wel aan meedoen. Graag zelfs, want Nederland is echt wel pro-Europees, heb ik al gezegd. Ook de regering, ook Rutte, volgens mij ook Hoekstra. Echt, kun je volgens mij allemaal wel uitgaan. Maar het moet wel een Europa zijn dat ook gewoon beter is dan Den Haag. Als Brussel minder is dan Den Haag, dan daalt het respect. Dus dan moet je dus zorgen dat niet alleen overtuigde Europeanen erin zitten, maar dat er ook mensen in zitten die ook vinden met die lijn dat, oké, we willen wel verder gaan met Europa, Misschien zelfs Europese integratie, maar dan moet het wel beter zijn dan wat wij hebben.
En dan moet het ook Europese zijn, zelfs nog in onze lidstaten functioneren. Als je echt beter wil zijn, dan wil je ook dat je democratisch en democratischer bent. Zit dat er nog in of is dat echt geen haalbare kaart?
Een democratisch Europa, maar kijk, dan komen we weer op je eerdere vraag. Waar worden de belangrijke besluiten genomen? Ja, dat gebeurt dus toch gewoon hier. Hè. Een Europees gezondheidssysteem is ridicuul.
Ja.
Want dan gaat, kijk, dat zie je op de grenzen. Hè. Juncker stelde dus voor een fully operational European Bordering Coast Guard. Oftewel, de buitengrenzen zijn Europese grenzen en worden ook door de EU bewaakt. Nou, is er een incident geweest in Spanje dat met rubberkogels geschoten is op migranten die aan wal proberen te komen. Daar zijn geloof ik 4 doden gevallen. Nu is dat een Spaans probleem. Hoe beschermen wij onze grenzen en hoe ver gaan wij? Hè? De verantwoordelijkheid ligt daar. Het is een maatschappelijk debat geworden. Deels. Als dat een Europese grens, een kustwacht was geweest die geschoten had, dan wat er ook gebeurd was, Europa had het fout gedaan. Ja. Waren die migranten er doorgekomen? Ja, die Europeanen kunnen ook niks. Hè?
Ja.
Waren ze doodgeschoten met rubberkogels? Dan hadden ze te hard opgetreden. Hè?
Ja.
Dat was dus altijd. Ik heb eens een keer een discussie gehad met een minister uit het Oostblokland over hoe hij zijn economie moest inrichten. En er was letterlijk de uitspraak: ja, maar dat moet Brussel ons ook vertellen.
Ja.
Want wij weten het niet. Maar dan heb je er natuurlijk ook nooit ownership voor. Plus ook alle feiten zijn daar. Hè? Maar ook de burgers die het moeten gaan hier bezuinigen en daar investeren. Ja, daar heb je nationaal ownership voor nodig.
Ja.
Dus hele fundamentele besluiten.
Ja.
Hè? Of dat nou om een individu die doodgeschoten wordt in Spanje. Wat misschien een incident is. Of de inrichting van je sociale systemen. Hè? Het zijn nationaal.
Ja.
Dus dat zijn nationale keuzes. Daar moet je ook het eigendom voor hebben. Daar moet ook de ministers over kunnen vallen.
Natuurlijk, en zoveel mogelijk. En wat Europees moet een Europees. Ik heb net al een paar dingen aangehaald. Maar uiteindelijk is dat een toverwoord, toch toezicht, dat moet. Maar dus toezicht van wie? Moet de Europese Commissie dat serieus nemen? Dus ook Nederland en iedereen die daar lid van is? Of moet je daar een apart instituut voor inrichten?
Nou, hier ben ik voor de Nederlandse overheid ook met een onderzoek mee bezig.
Leg het op tafel.
Kijk, je moet het. Dat zijn de gedachten waar ik nu mee speel. Dat toezicht, dat is ook juridisch geregeld. Dus daar zeg ik helemaal niks nieuws. Het toezicht moet nationaal zijn. Er zijn een paar terreinen waar het toezicht Europees is. Dat zijn de exclusieve bevoegdheden. Maar doorgaans, het toezicht is nationaal. We regelen dingen wel met wetgeving op Europees niveau, maar dat blijft de wetgeving die hier moet worden uitgevoerd.
Ja.
En hier ook moet worden op toegezien en op een handhaven. Wat, net als met de eurozone, we hebben dus een aantal hele basale regels, de 60% staatnorm. De primaire toezicht voor die 60%, die moet niet in Brussel liggen, die moet nationaal liggen. Nou, wat moet je dan op Europees niveau primair doen? Er zijn ook andere taken nog hoor. Maar dan moet je zorgen dat de lidstaten hun toezicht op orde hebben.
Ja.
Maar wat doen ze nou in Brussel? Ze gaan het toezicht op de lidstaten uitvoeren.
Ja,
dat gaat dus niet lukken. Omdat die eigendom dan nooit in Italië terechtkomt. Ja, we hebben dus gezien dat er van een Europees niveau een brief naar Italië gaat.
Ja.
Dat was bij Berlusconi, dat was trouwens van de ECB. Berlusconi op vrijdag tekent hij en op de maandag dan houdt hij hem omhoog in het parlement en zegt hij, ja, maar dit is allemaal niet zo. Kijk, er is dus gewoon geen ownership. Maar dat moet dus gewoon, oké, dit spreken we af, maar dat moet dan nationaal worden toegezegd. Dus de vraag is, hoe zorg je de toezichthouder van de EU moet vooral een tweede lijns toezichthouderrol zijn, namelijk de toezichthouder op de toezichthouder.
Ja.
He, dat is de accountant die de accountants controleert.
Ja.
En die rol moeten ze. Dus daarvoor kun je een veel kleinere commissie hebben. Maar waar wel echte, gewone, hele goede, sterke mensen zitten met veel respect.
Maar ja, dan krijg je het respect vanzelf terug. Ik begrijp, of vanzelf, dat gaat niet vanzelf, maar dan krijg je dat terug. Ik begrijp het, doe maar alleen wel een beetje denken ook weer aan het zogenaamde Somalisch toezicht. Namelijk, je staat er in het verkeer en dan heb je een rood stoplicht. En dat is niet genoeg, want er staat altijd een politieagent achter, want die vertrouwt je niet. Dus dan ga je wel toezicht op toezicht stapelen. En ik weet niet of dat de oplossing is.
Nee, hier zeg je wat. Want een van de dingen, waar ook van die one-liners waar we ons dan aan moeten houden, is dat ja, we moeten Italië redden, want anders nemen de Chinezen het over. Hè? Dat is de geopolitieke macht van Europa. Moeten we dan maar gewoon voor op onze knieën gaan en de geldbuidel trekken en het volgend jaar weer doen.
Kan een argument zijn.
Er wordt heel veel gebruikt, het argument. Ja. Maar het probleem is natuurlijk, de Fransen verloren hun geopolitieke macht, juist omdat ze hun economie niet op orde hadden. Ja, dat experiment moeten we niet op Europees niveau gaan herhalen. Hè. Dus het onderwerp waar we het over hebben gaat niet alleen over onze werkgelegenheid en de rust die er in de Europese markt is. Hè, ook de politieke rust. Maar het gaat ook over de geopolitieke macht die Europa en de wereld heeft.
Maar daardoor moet je dus je economie op orde hebben. Dat bewijst bijvoorbeeld voor Frankrijk, zeg je. Dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen, dat ik goed naar je luister, de hele EU moet worden heringericht en moet vooral gaan lijken op Noord-Europa.
Nou, dat is een interessante, want in Denemarken bijvoorbeeld, is de staatssector groter dan in Nederland.
Ja.
He, dus wij gaan toch ook niet gewoon met stof voor een blik in Denemarken kijken van, ja, waar kunnen jullie nog op bezuinigen of zo. Nee, maak vooral je eigen keuzes. Word niet als ons, maar hou je wel aan die 60%. He? En houd je aan de regels die we afspreken. Maar wil je een grotere sociale sector? By all means. Wil je industriepolitiek? Ga je gang. Maar houd je wel aan de regels die er zijn. Ga dus met je industriepolitiek geen concurrentievervalsing doen. Daar heb je dus toezicht voor nodig op Europees niveau. Richt ook niet je pensioensysteem in, zodat we kunnen zien dat met de demografische opbouw, dat je gewoon echt richting een faillissement gaat, waardoor je een probleem voor de anderen wordt. Dus nee, het is dus niet zo wordt als Noord-Europa, maar richt je vooral in, maar doe het wel op een manier dat, en daarom is het woord veerkracht ook al steeds gevallen, dat je veerkrachtig blijft en niet vastloopt. Dus die opmerking, ik kan ook zeggen, ja, word als Noord-Europa, want dan heb ik heel veel al binnengehaald, maar het gaat er vooral om, maak je eigen keuzes, maar wel binnen de regels en de toezichtskamertjes die er zijn. Nou, en daarvoor moeten we wel heel strak naar de Europese Commissie gaan kijken. En moet Nederland ook zorgen dat het personeelsbeleid in de Commissie ook vanuit Nederland goed geregeld is. Dat daar iets ontstaat van, dit zijn onze kerntaken, namelijk regelgeving en handhaving. En dat dat ook geregeld is.
Ik zou bijna zeggen, hartelijk dank voor dit mooie bestuurskundige slotakkoord. Adriaan Schout, Europadeskundige van Klingendaal. Dankjewel.